gelezen vanavond vanaf vers 13. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar vanaf vers 13 verandert de toon van Petrus' brief aan deze mensen. Ik denk, moesten wij een brief schrijven, moesten we in de schoenen van de apostel Petrus staan, en een brief schrijven naar deze mensen, die dus, zoals we overdacht hebben, voor een hele nieuwe uitdaging staan in hun leven, dat we direct zouden beginnen met praktische richtlijnen. Hoe dat wij denken dat ze het nu best zouden kunnen doen, hoe dat ze nu best zouden leven als christenen in die nieuwe wereld waar ze terechtgekomen zijn. Maar we hebben gezien in de vorige weken, de vorige studies, dat Petrus begint met die eerste 12 versen. Dat is zijn inleiding, zijn openingswoord. En eigenlijk die ganse 12 versen zijn één grote lofprijs voor de Heere God. Vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan begint hij te beschrijven die rijke genade die God en de Heer Jezus Christus heeft voorzien. En dat schrijft hij uitvoerig om die christenen bewust te maken, opnieuw voor de aandacht te brengen, welke bijzondere genade hen ten deel gevallen is, daar zij nu tot Gods volk behoren. En deel hebben gekregen aan die grote behoudenis die God heeft gewerkt in de Heer Jezus Christus, in zijn dood en in zijn opstanding. Hij herinnert hen aan wie ze zijn en waartoe God hen heeft uitverkoren. En dat is het uitgangspunt van Petrus om nu verder praktisch te gaan spreken en te gaan voorhouden aan hen hoe zij nu als mensen die in Jezus Christus apart gezet zijn als Gods volk, hoe zij nu horen te leven in die nieuwe situatie waar ze terecht gekomen zijn. Dus eerst gaat er een beschrijving vooraf wat de genade is die ze hebben leren kennen in hun leven, alvorens Petrus begint met de praktische richtlijnen. Wij hebben de neiging om dat over te slaan. Kom op Petrus, maak het maar praktisch, hoe dat nu verder moet. Maar voor Petrus is er geen praktijk zonder het bewustzijn wie dat je geworden bent, zonder het bewustzijn aan welke genade dat je in de Heer Jezus Christus nu deel hebt gekregen. Als je direct zou overgaan tot de praktijk, tot die praktische richtlijnen, weet je wat je dan krijgt? Dan ga je christenen krijgen die die dingen hier nastreven, wat dat Petrus hen zal voorhouden, en dan gaan die mensen uiteindelijk een wettisch leven gaan leiden. Ze gaan niet leven vanuit het bewustzijn wie dat ze geworden zijn in Jezus Christus. Ze gaan proberen aan de eisen te voldoen, aan die geboden te voldoen die Petrus hen voorhoudt. En daarom is het zo belangrijk, broers en zusters, ook voor ons. In de schrift hangt is leer niet los te koppelen van praktijk. Praktijk zonder onderbouwing, zonder fundament, zonder leer, is puur wetticisme. Leidt uiteindelijk tot het nastreven van bepaalde dingen, maar leidt niet tot het leven dat God in Christus bedoeld heeft voor zijn kinderen. Ik hoop dat we dat meer en meer leren bewust worden. En dat is belangrijk om te zien in dit stukje. Nu, het gedeelte wat we gelezen hebben, bevat uiteindelijk vier instructies, vier geboden, zeg maar, van de apostel Petrus. Petrus geeft geen suggestie van hoe dat ze eventueel zouden kunnen leven. Voor Petrus is het zo dat zij die nu deel gekregen hebben aan die grote genade, en die nu tot Gods volk behoren, die de uitnemende voorrecht hebben van deel te krijgen aan die grote behoudenis, daar hoort in hun leven een antwoord op te komen. Een respons. En wat die respons nu moet zijn, dat vinden we in het stuk wat we met elkaar hebben gelezen. ik weet niet of ik daar uitvoerig bij heb stilgestaan, maar herinner u, of beter gezegd, keer eens even terug als het kan naar vers 3. Dan zegt Petrus: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren te worden tot een levende hoop, staat er. En ik was eigenlijk curieus, ik weet niet meer of ik daar iets over gezegd heb, of of je daar uitgebreid daarbij stilgestaan, maar een levende hoop, beste vrienden, wat zou dat kunnen betekenen? Als je dat leeft voor jezelf in je stille tijd, een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus, wat denk je dan aan? Wat is dan die levende hoop voor je? Wat betekent dat, een levende hoop? Niet allemaal tegelijk. Dus de levende hoop is voor jou de levendige verwachting van Jezus' wederkomst. Zeg ik het goed? Oké. De volgende. Nog? Ja. Wij de Heer gaan zeker ontmoeten. Dat denk je dan aan.
De zekerheid dat er geen twijfel aan mogelijk is.
Ja. Iets anders mogelijk? Ga je het spoor zijn? We hebben het over een levende hoop. En Jacobus bijvoorbeeld schrijft over iets, een dood geloof en een levend geloof. Hij schrijft daarover wat dat een dood geloof is en wat dat een levend geloof is. Als je nu in diezelfde lijn denkt, een levende hoop, wat zou een levende hoop dan zijn? Vergelijk het met een levende geloof. Wat is volgens Jacobus een geloof dat levend is? Een geloof dat uitwerking heeft in je leven. Wat zou dan een levende hoop zijn? Trek ik je de lijn door. Een hoop die uitstraalt naar andere mensen. Maar als je nu bijvoorbeeld, stel nu, hij die gaat naar het wc. En ze ziet, als ze aan de deur passeert, dat het gebouw hier in lichter luier staat. En hij de directeur zegt, brand. Wat gaat hij die zeker doen? Naar buiten lopen. En wie dat hij die gelooft, gaat ook mee naar buiten lopen. Met andere woorden, het feit dat je weet dat dat hier in brand staat, zet je automatisch aan om iets te doen. En je weet dat Jezus Christus zeker terugkomt. Welke impact moet dat hebben op je leven? Ga je dan leven zoals al die andere mensen? Die die hoop niet hebben? Begrijp je wat ik bedoel? Dat is wat we nu gaan zien in ons stukje. Wat betekent het een levende hoop te hebben? Als je zegt dat je Jezus Christus verwacht, dat je deel hebt aan die grote genade, aan die behoudenis, wat is daarvan? Wat hoort daarvan dan de weerslag te zijn in jouw leven? Wat hoort daarvan de weerspiegeling te zijn in jouw leven? Dat is wat Petrus hen voor de aandacht wil brengen. En er zijn vier dingen die ik zou graag willen met jullie bij stilstaan. Het zal zeker vanavond niet lukken. Maar kijk eens in vers 13. Dat vinden we een beetje een rare uitdrukking. Omhort daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Met eigen woorden gezegd, of hoe zou ik het omschrijven? Ik probeer dat dan altijd met mijn eigen woorden te omschrijven. Ik geloof dat Petrus hier zegt, concentreer u. Concentreer u nu hier in dit leven op de zekerheid van die hoop van de komst van Jezus Christus. Concentreer je daarop. Vers 13. En dan vinden we in vers 14 en vers 16. Met mijn eigen woorden omschreven, anders moet ik opnieuw weer dat tekststukje lezen. Het gaat erover dat we horen heilig te zijn, gehoorzaam te zijn aan God, ontzag en respect hebben. En dan geloven we dat Petrus oproept dat we heilig zouden zijn in onze levenswandel, gehoorzaam zouden zijn en ontzag hebben voor God, onze Vader. Dat is het tweede. En het derde vinden wij vers 22. Waar Paulus, Petrus excuseer, spreekt over de uitwerking die die hoop moet hebben in onze houding naar elkaar. Heb elkaar hartelijk lief door je hart rein te bewaren. En ten vierde, dat vinden we in hoofdstukje 2, vandaar dat ik van snel moest die twee versen erbij lezen, op die paar versen. Verlang naar geestelijk voedsel, waardoor dat je opgroeit tot behoudenis. Petrus laat zien dat mensen die die levende hoop op Jezus wederkomst hebben, op die grote genade van God, dat die vier dingen een dag, de dagdagelijkse uitwerking zijn in hun leven. Dus dat is niet eenmalig, maar dat we geconcentreerd zijn dus op die hoop die voor ons ligt, dat we daar ons op richten, dat we heilig zijn in levenswandel, gehoorzaam en ontzag hebben voor onze Vader, God onze Vader, dat we elkaar hartelijk lief hebben door ons hart rein te bewaren en dat we verlangen naar geestelijk voedsel, omdat we daardoor opgroeien tot die behoudenis. Dat zijn de vier dingen die Petrus hier aanreikt aan deze gelovigen. En Petrus doet dat niet zomaar uit de lucht gegrepen van, wat zou ik het niet kunnen zeggen dat ze moeten, waardoor dat ze moeten gekenmerkt zijn. Wat dan nu moet kenmerkend zijn voor Gods kinderen hier in deze wereld. Het is belangrijk om te zien dat Petrus zijn vermaningen, Petrus zijn geboden, allemaal, zeg maar, voortvloeien uit één iets. En die bodem is Gods wezen en karakter. Die God, die nu voor die mensen, en ook voor ons, onze Vader is geworden. Als God onze Vader is geworden, hoe horen wij dan te leven als christenen? Hoe horen wij dan te leven als kinderen van de Vader? Wat denk je? In gehoorzaamheid, inderdaad. Maar denk eens, als wij zonen, kinderen Gods worden genoemd, in welk verband moeten we dat zien? Inderdaad, spreekwoord geldt ook voor ons, zo vader, zo zoon. Met andere woorden, het wezen en het karakter van onze God, die onze vader is, moet uiteindelijk, beetje per beetje, meer en meer zichtbaar worden in onze levens, in onze manier van doen. En dat is, zeg maar, wat opgesloten ligt als basis onder wat dat Petrus hier nu stap voor stap deze mensen zal voorhouden. En als eerste vinden we dat hij schrijft, omhort daarom de lendenen van uw verstand, zegt hij. Wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Omhort daarom de lendenen van uw verstand. Ik vond het altijd zo'n moeilijke uitdrukking. De lendenen omhort. Als je dat leest, wat moet je dan denken? Ja, een gordel rond je lendenen doen. Maar als Petrus dit zo schrijft, waarom zou je dan moeten misschien denken? Aan de wapenrusting? Zou kunnen. Als Paulus die dat schrijft. Aan David. Een keer nog een keer meer terug. Dan moet het volk van God het paas gaan eten. Met de lendenen omhoog. Misschien heeft hij daar aan gedacht. Wie weet. Er is ook wel ergens iets voor te zeggen. Maar wat geeft de Heer Jezus als het gaat om hoe dat wij als christenen, als discipelen van hem, hebben te leven hier in afwachting van zijn wederkomst. Wat moet onze houding dan zijn? Hoe omschrijft de Heer Jezus dat? Gereed voor aan te zijn. Laten we een keer lezen. Ik ga maar moeten, ik zou denken dat ik moet een mee duwtje geven dat je direct gaat zeggen. Ah ja. Lucas 12. Jezus zegt, jullie leven, jullie houding, in afwachting van mijn wederkomst moet zijn als de houding die kenmerkend is voor waakzame slaven. Kijk eens in vers 35. Laten uw lendenen omhort en uw lampen brandend zijn. En wees u gelijk aan mensen die op hun Heer wachten. Wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om als hij komt en klopt hem terstond open te doen. Gelukkig die slaven die de Heer als hij komt, wakend zal vinden. Dat is wat de Heer Jezus zoekt bij ons. Maar het zou ook kunnen zijn, dat zij die slaven van de Heer Jezus genoemd worden, of die leven of doorgaan voor slaven van de Heer Jezus, eigenlijk niet die houding laten zien. En kijk maar eens in vers 45, dan zegt de Heer Jezus dit. Als die slaaf echter in zijn hart zegt, mijn Heer wacht met komen, en de knechten en de dienstmeisjes begint te slaan, en te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in twee hakken en zijn lot bij dat van de te ontrouwen stellen. Daar wil ik stoppen. Waarom lees ik die twee stukjes? Omdat Petrus net diezelfde gedachten hier uitwerkt. Hij spreekt erover dat onze lendenen moeten omhort zijn. Hij spreekt al over de lendenen omhort van ons verstand. Daar kom ik straks op terug. Maar de lendenen omhort, moest je dat vertalen naar het Nederlands, want dat is een spreekwoord in het Hebreeuws. Weet je wat wij zouden zeggen? We zouden niet zeggen, laten uw lenden omhort zijn. We zouden zeggen iets in de zin van, laten uw mouwen opgestroopt zijn. En wat betekent dat dan? Klaar om overgaan tot de actie. En het is dat wat Petrus bedoelt. Klaar om over te gaan tot de actie. Met andere woorden, als je die heerlijke hoop hebt, dan moet het daar, dat kan dan niet anders, dat er de actie uit voortvloeit. Net zoals als je overtuigd bent dat dat gebouw weer in brand staat, dat je er ook niet gaat blijven zitten. Dat kan niet. Er moet actie uit voortvloeien. En dat is ook wat hier door Petrus, zeg maar, belicht zal worden. Dus enerzijds spreekt hij over de lenden omhort. En waarom heb ik dan de ander stukje gelezen? Daar spreekt de Heer Jezus over een slaaf die begint te slaan. In plaats van te dienen begint hij de dienstmeisjes te slaan. En te eten en te drinken en dronken te worden. En wat spreekt Petrus over in zijn brief? En hij had dezelfde gedachte, want hij zegt, omhort daarom de lenden van uw verstand, weest nuchter. Weest nuchter en waakzaam. Hoop volkomen op de genade die gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Dus hetzelfde contrast krijg je hier eindelijk door Petrus nader verklaard aan deze mensen. Enerzijds de lenden omhort en anderzijds weest nuchter. En Petrus zegt, hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Omhort daarom de lenderen van uw verstand, wees nuchter en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt. Petrus zegt dit. Jullie hoop op die genade, en dat is de wederkomst van Christus, wanneer die behoudenis ons deel zal zijn. Onze hoop moet volkomen zijn. Met andere woorden, stel je vertrouwen, stel je geloof, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, als Peter hier spreekt over hoop, komt dat overeen als Paulus spreekt over geloof. Vertrouwen, hopen op de wederkomst van Jezus Christus, is geloven dat die wederkomst een feit is. En van daaruit gaan leven. Dat komt eigenlijk in principe op hetzelfde neer. Maar Petrus zegt, jullie moeten volkomen hopen. Met andere woorden, niet op twee benen hinken. Een beetje van, ja, Jezus gaat terugkomen, dat is een deel van mijn hoop. Maar een deel van mijn hoop is ook nog, en vul maar in. Als je op twee benen hinkt, wat is dan het grote gevaar? Dat je valt. En wat betekent dan dat? Allee, en valt dat dan een keer in, wat dat hier zou kunnen betekenen? Je moet je inbeelden in de situatie van die mensen. Die mensen staan voor een hele moeilijke situatie. Ze komen in een hele nieuwe omgeving terecht. Ze zijn al vreemdelingen. En ze hebben een geloof, een godsdienst, die totaal anders is dan de mensen waar ze komen. Ze hebben een levensstijl en een praktijk die haaks regelrecht tegenover de levenswijze en de praktijk en de gedachtenstaat van de mensen waar ze terechtkomen. Als je daar in je plaatsje moet vinden, als je daar moet gaan werken, wat is dan een gevaar als je op twee benen hinkt? Onzekerheid? En wat nog? Voilà. Als puntje bij paaltje komt en je moet een indringende keuze maken, dan ga je niet de kracht hebben en de gedrevenheid om die beslissing te nemen. Waarom? Omdat je niet 100% gefocust bent op die levende hoop, maar toch nog iets verwacht van hier. Enig voordeel dat je anders zou kunnen missen. En dat is de reden waarom dat Petrus zegt dat ze volkomen moeten hopen. 100% geconcentreerd zijn. Als een atleet, het is weer de periode geweest van de grote atletiek meetings. Als je een atleet ziet, bijvoorbeeld een topatleet die moet 100 meter sprint doen. Wat doet hij heel kort voordat hij die wedstrijd gaat lopen? Hem opwarmen. En nadat hij opgewarmd is, wat doet hij in die laatste minuutjes voordat hij die race moet lopen? Zijn eigen opheffen.
Concentreren.
En te volle concentreren. Hij is 300% gefocust op die 100 meter. Als hij dat niet doet, kan hij nooit geen topprestatie neerzetten. Als hij niet 100% gefocust is daarop, kan hij niet de topprestatie van zijn leven neerzetten. En zo is het ook als christenen. Als we niet 100% gefocust zijn op de zekerheid van de hoop, van de behoudenis, dan kunnen we hier in het leven nooit ten volle zijn wat we horen te zijn, wat de God van ons als zijn kinderen zo graag wil zien in ons leven. Dat is wat Petrus hen wil leren en bijbrengen. Hoop daarop volkomen. De hoop die wij kennen, is datzelfde als de hoop van onze buurman die hoopt dat morgen mooi weer is? Onze buurman hoopt het, maar hij heeft het niet in de hand of het zo zal zijn. Maar de hoop die christenen hebben is gebaseerd op zekerheid. En waarom is die zekerheid zo zeker? Waarom is onze hoop zo zeker? Waarom kunnen we 300% zeker zijn dat het er zeker komt? En wat is de verbinding tussen Jezus' opstanding?
Dat hij de dood overwonnen heeft. Dat hij ook zal
Inderdaad. En de overwinning van de dood is tegelijkertijd het nieuwe begin van de nieuwe schepping. Vandaar dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, terugkomst van de Heer, herstel van alle dingen, de uiteindelijke behoudenis, een feit is waarvan dat de zekerheid gelegen is in iets dat achter ons gebeurd is. Zoals Luc zegt, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Daarom is dat voor ons een 300% zekere zekerheid. Omdat het gefundeerd is, rust op het fundament van een historisch feit, nu die al 2000 jaar achter ons ligt. Kunnen wij op ons twee oren slapen dat dat er zeker aankomt. En Petrus zegt, een van de dingen, als je levende hoop hebt, een van de dingen is dit, dat je daarop keer op keer concentreert. Concentreert, concentreert en concentreert. Begrijp je dat een beetje? Zie je dat de waarde van in? De reden waarom wij zo ons moeten concentreren, is dat we, dat er dingen kunnen zijn in het leven, die ons het zicht op die levende realiteit kunnen ontnemen, benevelen. We kunnen zelfs in een toestand komen dat het eigenlijk niet meer als een realiteit aanvoelt voor ons. En daarom zegt Petrus, wees nuchter. Mensen die geen hoop hebben in deze wereld, waartoe? Nou, wat grijpen ze heel gemakkelijk? En de Bijbel zegt dat ook. Wijn en sterke drank is voor hen die in spreuken de doden opgeschreven zijn. Met andere woorden, voor de mensen die geen hoop hebben. En wat zien we vooral in landen waar dat er geen hoop is? Wat is er dan vaak zichtbaar? Een zeer groot alcoholprobleem. Mensen die geen hoop hebben, vluchten in een roes. In de hoop dat dat hun enige verlichting zal geven. En dat is wat Petrus ons voor waarschuwt, niet voor alcohol gebruikt. Niet dat we nu mogen drinken, dat we omvallen, dat gaat hem hier niet om. Maar Petrus wil zeggen, net zoals dat je lichamelijk beneveld dronken kan worden, en uiteindelijk als je goed genoeg dronken bent, wat gebeurt er aan het eind van het verhaal? Dat je slaapt. Er is een gevaar voor christenen dat ze geestelijk beneveld raken. Dat ze, als je dronken wordt, het gebeurt soms dat mensen, Sandra, als wakker worden, als niet alleen zoals Timothy zegt, een zware kop hebben, maar verwondingen, zijn haar bloed, en ze weet nog niet eens wat dat was. Omdat je absoluut alle gevoel uit de, als je echt zwaar onder de invloed bent, alle gevoel verliest. En zo wil Petrus ons waarschuwen dat er hier dingen kunnen zijn in dit leven, waardoor we beneveld geraken, geestelijk beneveld geraken, waardoor we, zeg maar, de voeling met die wederkomst van Christus en die hoop die we hebben in de Heer Jezus Christus verliezen. En dat het ons eigenlijk op den duur niets meer zegt. Het raakt ons kleren niet meer. We komen er niet meer door in beweging. En uiteindelijk kan je in plaats van daarop gefocust te zijn, geconcentreerd te zijn, volledig geconcentreerd zijn op dingen van hier beneden die een aantrekkingskracht op ons hebben. En dat is wat Petrus wil zeggen. Pas op. Er zijn in dit leven, het gaat dan niet over dat dat nu goede of slechte dingen zijn, maar er zijn in dit leven zaken die ons, u en mij, kunnen benevelen en een zekere roes brengen. Hoe gevaarlijk is niet de roes van rijkdom bijvoorbeeld? Hoe kan je niet echt ervan beneveld raken? Als je, wie van ons heeft er ook niet mee gezegd van, goh, moest ik nu een keer in de plaats zijn, moest ik dat nu doen, dan moest ik nu, zeg maar iets, 3000 euro in de maand verdienen.
3000 euro zou ik allemaal kunnen doen. En dat zou ik allemaal kunnen kopen. En dan heb ik dat gedacht, veel nu zit dat in.
En je geraakt in een roes. En je denkt van, als ik dat heb, dan gaat het voor mij automatisch veel beter leven zijn. Dan ga ik daarin vinden wat ik nu niet heb. Ik noem nu maar zoiets. Maar zo zijn er talloze dingen, waardoor dat je in een roes geraakt. En het lijkt allemaal veelbelovend. En je gaat erop in. En je concentreert je daarop. Maar wat gebeurt er op den duur? Dat alleen maar dat meer is dat je nog ziet. En de hoop die je had in Jezus Christus kwijnt stilaan weg. Je raakt de voeling kwijt met de dingen van God. Het leeft allemaal niet meer. Het spreekt jou allemaal niet meer aan. Het kwijnt allemaal weg. Tot het uiteindelijk, zeg maar, jou helemaal niet aanspreekt. En daarom zegt Petrus, om dat te voorkomen, concentreert u op de zekerheid van die hoop, van die behoudenis in de Heer Jezus Christus. Concentreer u daarop. En waakt u om voor de, zeg maar, de geestelijke benevelingen, wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Nuchter zijn. Maar Petrus, wat betekent dat dan, nuchter zijn? Wat betekent het om als christen nuchter door het leven te gaan? We weten dat dat niets te maken heeft met alcohol, maar wat betekent het dan wel? En dan zegt hij verder in vers 14. Nuchter zijn in dit leven, waakzaam, alert, attent leven, hè, waakzaam zijn, zegt de Heer Jezus, wees al als waakzame slaven. Waakzaam zijn betekent voor ons dat wij als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de beheerden van vroeger in onwetendheid leven. Om het even hier te stoppen. Waakzaam leven, alert leven, betekent voor een christen dat hij niet meer leeft als voorheen, toen hij nog God helemaal niet kende. Toen wij God niet kenden, dan leefden wij allemaal gewoon impulsief. En we deden wat we graag deden. En we waren al weten, we wisten niet of dat goed of dat slecht was. Ja, sommige dingen weten we wel dat het niet goed is, maar goed, ruim gesproken, of dat dan nu alles ten goede was of niet, we hadden geen enkel onderscheidingsvermogen daarin. Het is maar toen we christen geworden zijn, dat we konden terugkijken en zeggen, en zien van hoe dat het werkelijk was. Petrus zegt, als je die hoop hebt, dan moet dat in je leven een gans keerpunt teweeg, een ganse omwenteling. Je hebt nieuw leven ontvangen, en dat nieuw leven, daarvan moet de uitwerking zichtbaar zijn in jouw leven. En die uitwerking is dit, dat je niet langer gelijkvormig bent aan de beheerten van vroeger in je onwetendheid. Maar, dat moet je dan wel zijn, word gelijkvormig, word niet gelijkvormig aan de beheerten van vroeger in je onwetendheid, maar word zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. Want, waarom is dat zo, zegt Petrus? Er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Tegenover, een wandel zoals vroeger, staat nu een wandel in of een wandel die gekenmerkt is door heiligheid. Het is belangrijk om dat contrast te zien. Maar veel mensen denken dat heilige toegewijde wandel fase 2 is voor christen. De elite klasse leeft heilig en toegewijd. Deze is gewoon voetvolk. Deze zijn nu christen geworden door geloof en ze leven. Maar fase 2, de toegewijde zijn heilige christenen. Petrus kent dat niet. Petrus kent mensen die ofwel leven zoals iemand leeft die God niet kent, ofwel leeft hij heilig en toegewijd. En waarom moeten we heilig leven, zegt Petrus? En dan haalt hij een stukje aan het Oude Testament. En denk er eens over na, of keer eens terug hoe dat Petrus sprak, hoe dat hij zelf aankeek tegen het Oude Testament. Wij gaan misschien rap zeggen, maar Petrus, God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Tegen wie zegt hij dat eigenlijk? Waar komt dat vandaan uit het Oude Testament? Uit de wet. Dus tegen wie zegt hij dat? Tegen zijn volk zegt hij, tegen dat volk, dat hij door Mozes heeft uitgeleid, wanneer hij een verbond gesloten heeft, dat de zin dat tegen zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Tegen dat volk. Petrus, dat geldt toch voor hen? Moet dat voor ons dan ook zo zijn? We zijn de Gods nieuwe volk. En Petrus laat zien dat de God die zelf heilig is, een onveranderlijke God is. Als die God van zijn volk in het Oude Testament verlangt dat ze heilig zijn, omdat hij zelf heilig is, zou hij dan in het Nieuwe Testament van ons iets anders verlangen? Begrijp je? Dus er is, zeg maar, tussen Gods oude verbondsvolk en Gods nieuwe verbondsvolk een zekere continuïteit, een zekere voortgang. Volgens Petrus is wat dat God gesproken heeft in beginsel tot Israël nog evenzeer gezaghebbend voor de christenen. En dat is een belangrijk punt om te zien. Petrus zijn citaat komt uit het boek Leviticus. En misschien kunnen we samen eens daar met elkaar gaan kijken. Hij citeert uit Leviticus hoofdstuk 19. Leviticus 19 vers 1. En boven dat stukje staat er levensheiliging in de Hebertaal. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik, de Heer uw God, ben heilig. En dan volgen allerlei praktische aanwijzingen. Maar dat spreekt Petrus niet over, hè? Hij zegt niet dat wat heilig zijn voor het oude verbondsvolk hetzelfde is als voor ons. En dat is een belangrijk punt voor ons om dat te beseffen. Laten we een secondje bij stilstaan. Als God van zichzelf zegt, ik ben heilig. Wat bedoelt dat dan? God van zichzelf zegt, ik ben heilig. Zou dat betekenen dat God zonde, natuurlijk is God zonde, zonde is wel een heel pracht, maar zou dat betekenen dat God heilig is? Niemand die er iets wil over zeggen? Ik ben helemaal anders. Inderdaad. En waarin is God zo anders dat hij uniek is? God is heilig, wil ik zeggen. God is goddelijk. Hij is met niemand te vergelijken. Hij is uniek. Zijn karakter en zijn wezen is hoog verheven boven alles. Hij is met niks te vergelijken. De Heere God is uniek. Dat wil zeggen, God is heilig. En van mensen wordt gezegd, bijvoorbeeld, hè, of de priesters, laten we maar blijven in het Oude Testament, dat ze de Heere geheiligd zijn. Maar dat wordt ook bijvoorbeeld gezegd van het schopje dat in de dienst aan de tabernakel aan God gebruikt wordt om de as van onder het brandofferaltaar weg te scheppen. Het is de Heere heilig. alles wat gewijd is aan God, wat dat apart gezet is voor God, dat God zichzelf toegeëigend heeft, dat hij beslag heeft opgelegd, dat is de Heere geheiligd. En dat dient waartoe hij het bestemt. Maar als er van dat schopje gezegd wordt dat het heilig is, de Heere geheiligd is, en van een priester gezegd wordt dat hij de Heere geheiligd is, wordt die heiligheid, wat dat dan betekent, is dat dan voor dat schopje hetzelfde als voor die priester? Absoluut niet. Absoluut niet. En zo is het ook ten aanzien van ons, die tot het nieuwe verbondsvolk behoren, en Israël, die Gods oude verbondsvolk was. Zij leefden op een bepaald moment in de geschiedenis. Ze waren een volk dat een land kreeg en een plaats onder die volken. En de Heere heilig zijn voor hen op die plaats en die omstandigheden betekende te leven in gehoorzaamheid aan al die dingen dat we hier vinden opgesomd in het boek Leviticus. Wij, die ook Gods volk zijn en die ook de Heere geheilig zijn, apart gezet zijn voor hem, horen ook heilig te leven. Maar dat betekent niet dat al die regeltjes en die praktische richtlijnen die gegeven worden in Leviticus, dat wij die daarom ook klakkeloos moeten gehoorzamen. Waarom niet? Omdat wij leven in een heel andere situatie dan zij. Waarin dat heilig zijn voor God, er zijn voor God, leven voor God, helemaal anders ingevuld wordt. Begrijp je dat? Dus, waarin is de voortgang tussen het Oude en het Nieuwe Testament, waar is er voor ons gezaghebbend? De principes. Zoals God zijn volk opriep, wees heilig, want ik ben heilig, zo verlangt God, zoals wij net met God verbonden zijn als zijn volk, zegt God ook tegen ons, wees heilig, want ik ben heilig. Want wat dat heilig voor u en mij zijn betekent, en mij betekent, is totaal anders dan wat heilig zijn voor Gods volk betekende in het Oude Testament. De priesters moesten dit en dat doen in verbinding met die offerdienst. Wij zijn niet verbonden aan een tempel en aan offers brengen. En de priesters moesten de huizen gaan controleren dat er al schimmel en zo was. Allemaal praktische regelingen die God trof. Niemand van ons mogen dan mee rekening houden dat er schimmel is ergens in de leving. Het is een heel andere verhaal, een heel andere context waarin dat volk leeft. En dat is ook zo voor ons. De Heer is heilig, wees daarom heilig. Wat betekent dat concreet? We hebben het al gezegd. God is uitnemend in wezen en karakter. En de enige manier om met God te kunnen samenleven, is te worden zoals... Dat betekent dat je zelf ook verandert. En dat jouw karakter ook verandert. En dat je meer en meer gaat lijken op God. Dat is de enige manier om met God samen te leven. Dat was zo voor Gods oude verbondsvolk en dat is voor ons ook zo nu. Eigenlijk was het doel van het oude verbond en het nieuwe verbond hetzelfde. Het doel was hetzelfde. Het doel was dat er een volk ging zijn dat God voor zichzelf apart zet, dat helemaal anders leefde dan al die andere volken. Een volk dat God geheiligd was, waarin dat in die samenleving van dat volk, hoe dat ze leefden en omgingen met elkaar, kon gezien worden wie dat God is. En dat is net hetzelfde als bij ons. Ook wij zijn een apart gezet volk. En ook in onze levens, hoe dat wij samen met elkaar leven als broers en zusters, niet op hun manier, niet in een apart land met een apart bestuur, maar in onze context, moet uiteindelijk ook gezien worden, of is het Gods bedoeling, dat mensen uit onze manier van omgaan met elkaar, hoe dat wij door het leven gaan, God zien en God leren kennen. Dus zie je, waarom zeg ik die dingen? Om te laten zien, broers en zusters, hoe dat wij ook als Petrus moeten omgaan met het Oude Testament. De principes zijn net hetzelfde. En zo is het ook met die 10 geboden. de 10 geboden, zo moesten die Joden leven, het volk Israël leven. Maar iets, al die 10 geboden, die 10 geboden samen laten iets zien van dat karakter van God. God zegt, we zullen niet liegen. Waarom zegt hij dat? Omdat hij zelf waarachtig is en geen leugenaar is. God zegt, wees trouw aan elkaar. Je zult geen overspel plegen. Wees trouw, zegt God. Waarom zegt hij dat? Omdat hij zelf trouw is. Dus met andere woorden, die wet toen liet iets zien van het wezen en het karakter van God. Voor ons is de zaak anders. Die 10 geboden zijn nog evenveel een openbaring van Gods karakter, maar voor ons is dat maar een schaduw van de volle openbaring van Gods karakter in de persoon van Jezus Christus. En in Jezus Christus zie je een volmaakt beeld van Gods wezen en Gods karakter. En net zoals Gods volk die wet moest gehoorzamen, die zeg maar een uitdrukking was van Gods wezen en karakter, zo moeten wij Jezus Christus gehoorzamen, die de volmaakte uitdrukking is van Gods wezen en karakter. Zie je het principe? En door naar hem te kijken, door hem te gehoorzamen, gaan we steeds meer en meer veranderd worden en volgen wat op hem lijkt. Zie je een beetje dat principe? Hoe dat je moet met het Oude Testament omgaan? En al die regeltjes, dan is dat niet meer belangrijk voor ons, niet meer van tel. Ze zijn belangrijk voor ons, hè, als het gaat om die reinigingen en die offers. Ze zijn belangrijk in de mate waarin dat ze vooruit wijzen naar het volmaakte offer, naar de volmaakte reiniging. In de mate dat ze vooruit wijzen en laten zien hoe dat wij ook, niet alleen in gemeenschap, in relatie kunnen komen met God, maar als die relatie verstoord is door zonde, hoe dat die relatie opnieuw kan hersteld worden. Dat is wat hij leert uit het Oude Testament. En het principe nog steeds hetzelfde is in het Nieuwe Testament. Niet door die offers, maar door het volmaakte offer van Jezus Christus. Wat het principe is van. Begrijp je een beetje waar, hoe dat Petrus met die dingen omgaat? Zijn daar vragen over? Want ik vind dat wel een heel belangrijk punt. Want dat gaat constant zo zijn in deze brief, dat Petrus op die manier, zeg maar, over het Oude Testament spreekt, of het een eenvloeiende beweging aanhoudt voor christenen, omdat het nog steeds van taal is voor christenen. Dat de principes net hetzelfde zijn.
Dat toch hoofdzakelijk Jood worden, waaraan dat je liefst is, of zien dat hoofdzakelijk
we weten niet, sommigen, ik denk dat ik dat ook in mijn inleiding heb gezegd, er is zo'n beetje onder de uitleggers een strijd. Ene zeggen, kijk, hier en hier en hier blijkt uit dat het heidenen zijn, en de andere zeggen, kijk, hier en hier en hier blijkt uit dat het Joden zijn. Daarom zijn we van het standpunt vertrokken, dat het hier niet specifiek gaat om Joden of om heidenen, maar dat het gaat om een mengeling van zowel Joden als proselieten en mensen die door naar de synagoge te gaan in contact zijn gekomen met de God van Israël en later tot geloof zijn gekomen, dat het een mengeling is van, zeg maar, van mensen uit het Jodendom, maar dat er ook mensen zijn die niet zomaar heidenen waren, die vanuit de afgodstempels komen, dat het ook mensen zijn die al de God van Israël kenden, en zoals de Cornelius, de hoofdman, en zo vinden we nog figuren in het Nieuwe Testament, die op een of andere manier al een beetje met God vertrouwd waren, en ontzag en respect hadden voor die God. Maar je moet langs de andere kant ook zien, als hij op die manier hier spreekt over het Oude Testament, hoe zou een heiden nooit weten wat hij hierover zegt? Van hen spreekt dat niet. Dus het zijn zeker mensen die vertrouwd zijn met de dingen van het Oude Testament. Maar het hoeven niet specifiek enkel uitgesproken Joden te zijn. Maar we hebben, als je kijkt maar eens in het boek De Handelingen, en volgende keer Petrus en Paulus hun evangelisatiewerk. Het zijn niet zomaar uit de heidenen die tot geloof komen, die van de afgodstempels gaan bekeren, de meeste mensen die tot geloof zien komen, maar het zijn mensen die al in de synagoge waren, die geen Joden waren, maar die al langer de synagoge bezochten, godsvrezenden. En we hebben dat ook gezien in de Thessalonicenzenbrief. Daarom waren de Joden dat zo kwaad. Omdat ze alle schaapjes meenamen uit de synagoge. Gaan we nog een heel klein beetje verder met vers 17. En als u als vader hem aanroept, die zonder aanziens des persoon oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning. En de rest van vers 18 gaan we nu even niet bijlezen. Maar wat is het verband tussen vers 16 en vers 17? We moeten heilig leven omdat God heilig is, we moeten veranderd worden, meer en meer naar het karakter en het wezen van God. En wat zegt Petrus in vers 17 over onze Vader? Wat is kenmerkend voor onze Vader? De God die wij aanroepen als Vader, wat is hier het kenmerk van die God? Wat betekent dat? Met andere woorden, als iedereen is hetzelfde. Dat betekent dat voor God, de rechter, want daar gaat het hem over, zijn kinderen, als zij die zijn kinderen niet zijn, op één lijn staan. God trekt ons niet voor. God gaat niet zeggen, als ik een scheve kaart schaats rij, wat is Jos van mijn kind? Ik zie het niet. Maar als mijn buren doet, hij gaat tegen mijn heiligheid in. Voor God is er geen partijdigheid. God, zijn kinderen en de mensen rondom hen die hem niet kennen als God en Vader, God zal ze allemaal onpartijdig oordelen. Dat is een belangrijk gegeven, want dat wordt vaak onderschat als christenen. We denken dat wij een voetje voor hebben, omdat we Gods kinderen zijn. En Petrus laat hier zien dat die God die wij als Vader aanroepen, de rechter is van alle mensen. Ook van ons. Ook van ons. Iedereen die hier zit, zal ooit ook voor het troon van God komen te staan. Iedereen. Net zoals onze buur voor de troon van God zal komen te staan. Ook wij zullen, evenals hij, het oordeel van God, zeg maar, horen, ondergaan. Misschien verschiet je daarvan, maar dat is zo. Maar wie zit er op de troon? God en het... Ja, er wordt dat zo geen... Dan wordt dat zo in de schrift geen onderscheid. Ja, het lam is God. En het is Jezus die inderdaad de rechter zal zijn van de mensen. Maar God is rechter. Jezus is God. Wij kappen dat graag in stukjes. Maar de schrift kapt dat niet in stukjes. Ja? Het oordeel, zegt Johannes, en zijn brief heeft de Vader aan de Zoon toevertrouwd. Ja? De Zoon is God. En ieder van ons zal voor die rechterstoel van God verschijnen. En de maatstaf waarmee God u en mij zal oordelen, is dezelfde als waarmee hij de mensen rondom ons zal oordelen. Net dezelfde. Er is geen aanzien des persoons voor God. We mogen niet vergeten, als God heilig is, dat er daarmee iets heel nauw verbonden is. En het nou wat daarmee verbonden is, als we zeggen, God is heilig, God is goddelijk, dan is God ook toornig op hen die hem niet als heilig erkennen. Met andere woorden, op hen die God niet als God eren, is God toornig. En met recht en met reden. Hij is heilig. En wie dat dan niet erkent, daarop is God rechtmatig, rechtvaardig tonen. Die dingen horen bij elkaar. Dat kan je niet loskoppelen. Wij zijn niet ontwetend. Wij kennen God. Wij weten dat Hij heilig is. En onpartijdig is. En de zonde niet door de vingers ziet. En daarin zijn wij meer verantwoordelijk dan om de mensen rondom ons zelfs. Al wie dat veel gegeven heeft, zal die God, waarvan zal ik ook veel vragen. En daarom zegt Petrus, beseft wel, het is niet omdat je kinderen van God bent, dat je nu als kinderen van de Vader hoe kom het uit kan leven en leven zoals dat je wil. Heb vrees en ontzag voor uw God en Vader, die tegelijk uw rechter zal zijn. Een gezonde vrees voor God is goed. Is goed en bewaart ons. Als wij te familiaal over onze God en Vader gaan denken, dan gaat het ertoe leiden dat we het in ons leven niet zo gaan nemen. Als je weet dat je Vader, we gaan nu denken aan onze natuurlijke Vader, als je weet dat je Vader je zal afrekenen op de dingen die je doet, en dat Hij consequent is, hè? Want dan weet ik dat Hij een consequente Vader is. En er zijn dingen die zijn kinderen absoluut niet gaan doen. Omdat ze weten, als Hij het zegt, dat Hij het zeker zal doen. En daarin vrezen ze Hem. Hebben ze ontzag en respect voor Hem. Ze weten dat Hij zal doen wat Hij zegt. Wij weten dat God heilig is. En dat Hij toort over de zon en dat Hij ze niet door de vingers ziet. Dan moet het toch leiden, zegt Petrus, dat je ook hier in je leven dan ook in gezonde vrees en ontzag leeft voor God en respect. Zie je wat Hij doet? Hij zorgt ervoor dat wij als christenen blijvend ontzag hebben voor God. Hoewel we Hem kennen als onze Vader, zal Hij tegelijk ook onze rechter zijn. Maar waarom moeten wij verschijnen voor die rechterstoel? Wel, waarom moet onze buur verschijnen voor die rechterstoel? Omdat hij moet verantwoording afleggen voor zijn leven. En wat zal blijken uit zijn leven? Wat zal de eindsom zijn? Wat zal het verdict zijn van zijn leven? Kent hij God? Nee, zijn leven zal laten zien dat hij God niet kent. Maar als je zegt dat je God kent, als je verbonden bent met Jezus Christus, wederom geboren bent, wat zal u en mijn leven dan zeggen? Wat zal God aantonen? Wat zal God bewijzen uit u en mijn leven? Dat we hem gekend hebben. En waaruit zal dat blijken? Op de manier waarop we door dit leven hebben gegaan. En natuurlijk, onze tekortkomingen zullen ons niet toegerekend worden. Omwille van Christus. Maar God zal bewijzen uit u en mijn leven dat we werkelijk toe behoren. Let wel op wat ik zeg. Het zijn niet onze daden die zorgen dat we uiteindelijk behouden zullen zijn. Nee, het zijn onze daden die bewijzen dat we juist behouden zijn. Uit onze levenswandel zal blijken dat we hem al altijd hebben toebehoord. Zie je het grote verschil? Uit hun levenswandel zal blijken dat ze hem niet kennen. Dus God zal aan het licht brengen in u en mijn leven dat we waarlijk zijn kinderen zijn. Dat we recht hebben om voor altijd en voor altijd bij de Heer Jezus te zijn. Zie je het grote verschil? Als je dat principe niet goed verstaat, of denkt van, hoe komt u daarbij? Lees maar eens het onderwijs van de Heer Jezus, van het scheiden van de schapen en de bokken in Matteüs 25. Daar laat de Heer Jezus net hetzelfde zien. Dat de ene schapen zijn en de andere bokken zijn. Waarom? Het blijkt uit hun levenswijze. Iedereen van ons heeft gezonden. We staan allemaal schuldig voor God. Daar komt God in u en mijn leven niet op terug. Jezus Christus is daarvoor gestorven. Maar uit ons leven moet wel blijken. Moet wel blijken om aan hem te behoren. Uit ons leven moet wel gezien worden dat zijn karakter in u en mijn leven meer en meer zichtbaar wordt. Dat we handelen en dat we wandelen in overeenstemming met de wil van onze God. En daarom zegt Petrus, wandelt, zolang dat je hier woont op aarde, als vreemdelingen en bijwoners, in ontzag en respect voor de God die je als vader aanroept. Want weet, hij zal uw rechter zijn. En hij heeft geen visa papas, hij heeft geen kappekindjes, hij is rechtvaardig. Hij is te vrezen, want hij is heilig. Zie je dat een beetje? Of als je het dan moeilijk mee hebt, moet je dat zeggen. En over die dingen wordt niet veel gesproken onder christenen. Daar wordt nooit niet zo veel over nagedacht. En dan gaat Petrus vertellen waarom dat we moeten ontzag en respect hebben. En daar wil ik mee eindigen. Juist maar even aanhalen, ik ga er niet verder op ingaan. Waarom moeten we juist respect en ontzag hebben voor onze Vader? Jullie, zegt Petrus, kijk, lees maar eens, daar u weet dat u niet door verhankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de Vader een overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos lam en onbesmet lam, bloed van Christus. Om ons vrij te kopen van die wandel die we geërfd hebben van onze voorouders, om, zeg maar, het zondige vlees te leven, om ons daaruit vrij te kopen, los te kopen, heeft God ons niet kunnen betalen met goud of zilver. Goud en zilver waren niet toereikend om ons leven vrij te kopen. Wat toereikend was om ons vrij te kopen, is van een heel andere orde. Het bloed van zijn Zoon. Als God zo ver moet gaan, zo'n prijs moet neertellen om ons vrij te kopen, kunnen wij dan maar ongehinderd leven zoals we vroeger leefden? Nee, want te leven zoals we vroeger leefden zou betekenen dat we het bloed van Christus, de prijs die God voor ons heeft betaald, minachten. Met de voeten treden.
Dus van de woorden van ook zo van strafje dat je op aanzien dat het dan ook voor de Heer als het schijnt.
Waarom zou er dan straf zijn?
Ja, ik bedoel het dan niet in de wijze vorm van alles geleerd, maar een soort van een terechtwijzing en zo met ja, die moet je niet onder de volgende maken, maar omdat normaal een bepaalde dingen moest doen, dan rest maar moest doen, dat is niet gedaan. Dus ik kan me ergens van op. Dus een bestraffing meteen, als kinderen van op.
Wel, bestraffing, ik zou het zo niet, het is zo niet staan, Luc, maar minder.
Minder loon.
Aha.
Minder loon.
Daar gaat het hem over. En zal dat op zich al niet beschamend zijn?
Zij zal toch echt geen bestraf van.
Straf? Ja, God geeft loon aan werken, dat is geen straf, hé, Luc. Hoe kan je dat een straf noemen? Dat is toch geen tuchtiging?
Ja, maar bijvoorbeeld, als je 500 euro tuchtiging, dat je dat het dus kost, weet je, dat is dan even doorgestuurd, dat je 500 euro wegkocht, dus dat is echt een straf.
Nee, dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Die moest ervoor gezorgd zijn.
Nee.
Ja. Je hebt het alleen maar aan jezelf te weten, God straft u niet. God geeft en waardeert naar wat hij gedaan hebt. Dus het gaat niet over straf. En God gaat dan niet terugkomen op onze zonde. En je gaat dan niet boeten voor je zonde. Dat gaat het, is dat allemaal niet om te doen, broers en zusters. Het is erom dat we van verantwoording afleggen voor ons leven. Net zoals een ongelovige buurman. Wat heb je met je leven gedaan sinds je Christus kent? Wat heb je ermee gedaan? In de mate dat je er getrouw in bent geweest, maar wat de God jou heeft toevertrouwd, en de gelegenheden en de mogelijkheden die hij jouw leven heeft gegeven, zal hij jou belonen. Dat wordt niet gezegd. Dat wordt niet gezegd. Het komt erop neer dat zij, natuurlijk, die meer toegewijd geleefd zullen hebben, grotere eer zullen krijgen dan zij die ja, minder toegewijd hebben. Maar hoe dat dan precies uit en wat dat van het resultaat zal zijn in de toekomstige wereld, in de eeuwigheid, dat wordt niet met zoveel woorden gezegd. En daarmee heeft de Heer Jezus aan dat inderdaad hen eer wordt toebedeeld, een grotere verantwoordelijkheid wordt toebedeeld dan aan anderen. Maar je denkt toch niet dat we in de eeuwigheid met kroontjes op ons hoofd zullen zitten en dat ik over 5 steden ga regeren en dan nu over 10. Dat is niet de bedoeling wat de Heer Jezus zegt. Maar regeren betekent niet heersen over in de eeuwigheid. Althans niet over medemensen, over steden en over andere plaatsen. Heersen met Christus betekent dat je meewerkt en deel uitmaakt van het werk dat God in deze schepping doet. Net zoals Adam er deel van uitmaakte in het beginsel. En meearbeiden, meewerkte met God. Dat is heersen. Om het potentieel, de kwaliteiten wat er opgesloten ligt in die schepping, tot uiting te laten komen in zijn volle glorie tot eer van God. Hij begrijpt wat ik bedoel. En onze wereld was onontgonnen. En de opdracht was daar om deze wereld te maken tot een wereld waarin dat God geëerd werd en waarin de alles tot eer en glorie van God zou zijn. De wereld en de schepping was goed, maar er was daar een potentieel in opgesloten waardoor de Adam als een beelddrager van God met zijn kennis van God nog meer kon laten in die schepping tot volle uiting komen de eer en de glorie van God. En dat zal ook zo zijn in de nieuwe wereld. Dus dat, we moeten niet denken als stedicus en op een troon zit met een scepter en een kroon op je hoofd. Dat is niet wat er bedoeld wordt. Dus het gaat er niet om straffen heen, beste vrienden. Maar God zal ook aantonen aan de mensen rondom ons die ons gekend hebben, waarom dat we Christus toebehoren. Waarom dat wij mogen bij de Heer Jezus zijn. De volgende keer gaan we daarover verder nadenken. Ik denk dat dat wel een belangrijk gegeven is en ook dat u verder gezegd wordt over de Heer Jezus Christus, het vlekloos en onbesmet lam. Daar moeten we nog verder over nadenken.